Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters, jongeren, gasten, mensen die met ons verbonden zijn via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Joop van Bellen. Na deze dienst zal er een nawoord gehouden worden op de bekende plaats en tijden. Direct na de dienst. Er zijn verder geen bijzondere mededelingen meer. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Zegen dat we hier vanmiddag samen mogen zijn, verbonden met anderen die ook thuis of op andere plaatsen deze dienst met ons meebeleven. Laten we een moment stil zijn om in dankbaarheid ook voor die zegen tot de Heere, onze God, te gaan en persoonlijk tot hem te naderen in gebed. Wij spreken uit dat wij het in ons leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Ja, in verbondenheid met de Heilige Geest, door de gemeenschap van de Heilige Geest, mogen we samen zijn en daar ook van zingen: laat ons samen één zijn. Laten we dat gebed samen, dat we zingend begonnen zijn, al biddend ook voortzetten. Waarin we ook ons voorbereiden op de dienst van het offer. Almachtige, rechtvaardige, barmhartige, trouwe God en Vader in de hemel. U die mensen geroepen hebt tot uw dienst. Die mensen geschapen hebt om u te dienen. En uw Zoon gezonden hebt, mensen door hem opnieuw geroepen hebt om in uw dienst te staan. Heere, tot u alleen komen wij deze middag. En Heere, we danken u ervoor dat we dat mogen en kunnen doen door uw genade. In een wereld waarin zoveel gaande is en zoveel gebeurt. Een wereld die u nooit hebt losgelaten. Maar wel een wereld waarin veel gebeurt wat niet meer is zoals u het hebt bedoeld toen u deze wereld schiep. En Heere, uw gemeente die u geroepen hebt, uw kerk, is in die wereld. En we bidden u, wees ons nabij ook in die wereld. Dat we beseffen wie we zijn, van wie we zijn. En wie we in die wereld zijn. Heere, laat toch dat gebed van uw Zoon verhoord worden. Dat we wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Heer, we danken u dat we mogen weten dat u uw koninkrijk bouwt en dat waar nu hier de lofzang gezongen wordt, als straks dan de nacht ingaat, dat op andere plaatsen die lofzang weer verder voortgezet wordt. En dat u op alle plekken, allerlei plekken in de wereld geëerd en geprezen wordt om wie u bent. En u komt toe, alle lof en alle eer. Heer, we bidden u voor broeders en zusters die op dit moment op andere plaatsen samenkomen rondom uw woord. We bidden u dat ook uw woord daar gehoord mag worden en geleefd door het werk van uw geest. We bidden u voor hen die op andere tijden momenten samenkomen, waar ook ter wereld. We bidden u voor Israël, uw volk, dat u geroepen hebt. We bidden u voor hen daar in het Midden-Oosten, maar ook op vele andere plekken in de wereld. En we danken u voor de Messias van Israël, dat hij ook Heer is en Heiland van alle volken, Redder van de wereld. En tot hem willen we gaan en door hem willen we tot u komen. En we danken u, Heer Jezus, voor dat wat u gedaan hebt. We bidden u voor broeders en zusters die vervolgd worden. We bidden u voor broeders en zusters die het moeilijk hebben, door de gebieden waar ze wonen. We bidden u voor onze Arabische broeders en zusters, Palestijnse broeders en zusters, maar ook Koreaanse en zoveel andere Russische, Oekraïense heren, we zouden de hele wereld kunnen noemen. We bidden u, u die bij machten bent om alles te zien en overal regeert, ontferm u over hem. En ontferm u toch zo ook over ons, ook deze middag. Als we naar uw woord gaan luisteren, hier en op de zondagschool, wees ons dan toch nabij. Geef dat we mogen begrijpen wat er in uw woord staat. En wat het betekent om u te mogen kennen. Om u te mogen dienen en ook samen dat te mogen doen. Heer, we willen ook delen van dat wat we van u hebben ontvangen. En u weet wat we hebben ontvangen. En geef dat we op een goede manier ook in het dienst van het offer daarbij bepaald worden. Ze mogen geven voor allerlei doelen. In dat verlangen dat daardoorheen ook, door ons zingen, ons bidden, ons luisteren, uw koninkrijk gebouwd wordt, komen wij bij u. En dat doen we niet op grond van wat wij hebben gedaan, maar op grond van het werk van uw Zoon, onze Redder, onze Heiland Jezus Christus. En neem toch weg wat het luisteren naar u en het leven met u in de weg kan staan. Vergeef ons onze zonden en leid ons door uw geest. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En laten we ook dat gebed, dat we net gebeden hebben met woorden, weer al zingend voortzetten. Als we mogen geven en tegelijkertijd zingen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Spreek, o Heer. Het thema voor vanmiddag is: ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Hele mond vol. Het heeft in elk geval te maken met de kerk en de gemeente. Maar voordat we verder gaan, wil ik u jou eerst iets laten zien. Als het systeem meewerkt, ja. Eén kerk. Heilig. Algemeen christelijk. Elke week belijden we: ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Daar spreekt eenheid uit. Met allemaal verschillen voorbij zien komen. Verschillende kerkgenootschappen, verschillende meningen. En dat is nog maar een hele kleine selectie. Je hebt nog niks voorbij zien komen over de doop, de avondmaalsvieringen, hoeveel bekers, wel of niet werkelijk lichaam van Christus. Bijbelvertalingen, MBG 51, Willibrordvertaling, de BGT, de MBV 21, de Statenvertaling, de Herzienestatenvertaling, handen omhoog, handen gevouwen of in je broekzak, enzovoort. Wat de verschillen. En elke zondagmiddag belijden we weer, ik geloof, één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Geloof je dat nog? Heb je er nog vertrouwen in? Heb je nog vertrouwen in de kerk? Ben je niet beter af zonder? Dat brengt ons bij nog een vraag. Kun je geloven zonder de kerk? Dan brengen ze bij de vraag, wat is de kerk? Is de kerk een instelling van God of van mensen? Als de kerk een instelling van mensen is, dan kun je als gelovige ook zonder. Maar als de kerk een instelling van God is, dan wordt dat een stuk lastiger. We belijden iets over één kerk, dus niet twee, maar één. En van wie is dan die kerk? Wie is de eigenaar van die kerk? We hoeven maar één woord toe te voegen en dan hebben we al een antwoord. Ik geloof één heilige, algemene, christelijk gereformeerde kerk, de gemeenschap der heiligen. Dan heb je een antwoord, maar wel een fout antwoord. De christgereformeerde kerken zou dan de enige ware kerk zijn. In de geschiedenis van ons kerkgenootschap is die tendens er ook wel eens geweest. Toen waren er anderen die dat overnamen. En sinds dat die het wat hebben losgelaten, lijkt er sommigen bij ons weer de neiging dat het weer wat teruggekomen is. Die ene heilige algemene christelijke kerk in de geloofsbelijdenis zou dan het eigendom zijn van de christgereformeerde kerk. Het kan voorkomen dat er door mensen dus gehandeld wordt alsof de christgereformeerde kerk de enige ware kerk is, maar dat is ze niet en dat belijden we ook niet. De christgereformeerde kerk hoopt een onderdeel te zijn van die kerk en eigenlijk spreken we ook over de christgereformeerde kerken. Maar is zeker niet de eigenaar van die ene heilige algemene christelijke kerk. Het helpt niet om het woord gereformeerd toe te voegen. Net zo min helpt het om uw eigen naam of jouw eigen naam in te vullen op die eigendomsakte van de kerk. Deze ene heilige algemene christelijke kerk is niet van ons. Maar van wie is de kerk? Nou, dat wordt duidelijk als we weten wat de betekenis is van het woord kerk. We hebben daar wel eens vaker bij stilgestaan. Wat is kerk? Wat is het niet? Het woord kerk heeft in eerste instantie niets te maken met een gebouw. Of met de kerkgenootschap. Het is ook niet, sterk benadrukken, de vervanger van Israël. Zo van, wat eerst Israël was, dat is dan nu de kerk. Nee, we hebben vaker gehoord, kerk komt van het woord kuriaak. Wat betekent van de Heere, voor de Heere, gewijd aan de Heer. Het is zijn gemeenschap van mensen die hij uit de wereld geroepen heeft. Laten we samen Gods woord openslaan bij het begin van de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. En let eens op hoe die gemeente aangesproken wordt. En dan vertel ik bij dat dat niet alleen maar geldt voor die gemeente daar, maar ook voor andere gemeenten. Ook andere gemeenten worden zo aangesproken. En we zouden verschillende gedeelten kunnen lezen waarin ditzelfde naar voren komt, ook in andere brieven. We beperken ons tot één brief, omdat we in deze dienst vaker gedeelte uit de eerste brief aan Korinthe zullen lezen, doen we dat nu ook. Je kunt zo de Bijbelboek open laten liggen. Maar laten we eens beginnen bij die eerste twee versen. 1 Korinthe 1, vers 1 en 2.
Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze heren.
Paulus die schrijft aan de gemeente van God te Korinthe. Dus die is er ook op andere plaatsen. In het Nieuwe Testament wordt kerk, gemeente Ecclesia genoemd. En Ecclesia is Grieks voor geroepen uit of weggeroepen. Geroepen uit de wereld. En van wie is die gemeente? Hij zegt van God. Maar er volgt meer, want Paulus schrijft ook aan de geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen met allen die alle wegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heer. Hiermee bedoelt Paulus niet te zeggen dat er drie verschillende groepen zijn. Het gaat om dezelfde groep. De gemeente van God zijn de geheiligden in Christus Jezus. En dat zijn de geroepen heiligen enzovoort. En hetzelfde doen wij in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. En dan, dat is de gemeenschap der heiligen. Direct daarop volgt dat. De kerk is Kyriake. Zij is de gemeente van God. Zij is de gemeenschap van degenen die bij God horen. Die van God zijn. Zij is de gemeenschap van diegenen die gerechtvaardigd zijn in Jezus. De kerk is daarom ook geen organisatie. Ze is een organisme. De kerk leeft, omdat Gods geest erin ademt. Ze is de gemeenschap van degenen die geheiligd, apart gezet zijn door de Heilige Geest. En zo is ze de gemeenschap van de heiligen. Ook wel gemeenschap van de Heilige Geest genoemd. En dat is een zegen. De gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De kerk is de gemeente, de gemeenschap van alle volgelingen van Jezus, waar dan ook ter wereld. En die gemeenschap is het eigendom van God, ze is Kyriake. En zonder een gemeenschap van Hem, zonder een gemeenschap van de Heer, is er ook geen relatie met Hem mogelijk. Het woord zegt het zelf al. Zonder die ene heilige algemene christelijke kerk, zonder de kerk, is er geen van de Heer mogelijk. Ben je van de Heer, dan behoor je tot de kerk. En heb je te maken met die gemeenschap van de heiligen. En in de Bijbel wordt die gemeenschap vergeleken met een volk, met een lichaam, een gebouw, een kudde. Allemaal voorbeelden van samengebracht worden. Het zou raar zijn als je ergens bent en een herder wil je een kudde laten zien. Als je naar de Veluwe gaat. En zegt van nou, ik zal je meenemen naar mijn kudde. Je loopt een heidegebied in en kijkt en er staat er maar één schaap. Als één van die 100 schapen weg is in Lucas 15. En de herder gaat dat verloren schaap zoeken en heeft dat opgespoord. Weer was nagedacht, waar brengt hij dat schaap dan heen? Stopt het voortaan dan in een apart hok? Nee. Het wordt samengebracht met die anderen. Stel, we zijn in een gymzaal waar een wedstrijd gaande is. En allemaal mensen zijn bij elkaar. We kennen elkaar lang niet allemaal. Er zijn sporters van verschillende teams aanwezig. En plotseling gebeurt er iets waardoor het onveilig in die gymzaal wordt. De verlichting gaat uit en het wordt helemaal donker. En iedereen beseft, ik moet eruit. Gelukkig verschijnt het teken van de nooduitgang. En iemand die staat buiten en die roept, kom hierheen. Hier moet je langs. En een heleboel mensen gaan door die nooduitgang naar buiten. En zo ontstaat er buiten een groep, een verzameling van mensen. We hebben elkaar niet uitgezocht. We denken vast niet overal hetzelfde over. We stonden net misschien nog wel tegenover elkaar. Maar we delen één ding met elkaar. dat we door dezelfde nooduitgang zijn gegaan. Geroepen en apart gezet. Geroepen heiligen. Paulus schrijft, jullie zijn geroepen heiligen. En God roept al heel lang. Hij roept al heel lang mensen uit de wereld tot zich. En daarom kunnen we spreken over de kerk van alle tijden en plaatsen. En als we dat beseffen, zouden we ook moeten beseffen dat de kerk onlosmakelijk met Israël verbonden is. Want de eerstgeroepene is Israël. In bijvoorbeeld 1 Korinthe 28 vers 2, daar wordt Israël de gemeenschap, de gemeente van de Heere genoemd. En Jezus zegt zelf in Johannes 4 vers 22, het heil is uit de Joden, de redding is uit de Joden. En dat verbindt ons als christenen onlosmakelijk met het Joodse volk. We moeten beseffen dat de heiland van de wereld, de redder van de wereld, de Messias van Israël is. Als je even verderop kijkt in Johannes 4 vers 42, daar noemen de Samaritanen dan Jezus voor het eerst de heiland van de wereld. We mogen God wel dankbaar zijn dat wij als heidenen, vanuitgaand dat dat voor de meesten van ons geldt, mogen delen in de belofte. Dat we mede-erfgenamen van Israëls redding mogen zijn. Paulus die vergelijkt dat met het enten van wilde takken op de oude stam van een olijfboom. Die olijfboom is Gods verbondsvolk Israël. Paulus vertelt daarbij dat er van die stam ook takken afgebroken zijn. Maar dan mogen wij als wilde takken ons niet boven verheffen. Nou, er valt veel meer over te zeggen. Er is een heel visiedocument verschenen binnen de christelijke kerken. En op allerlei andere plaatsen wordt hierover gesproken. Maar kort samengevat, als we spreken over de ene heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, dan kunnen we niet om Israël heen. En het is om die reden dat dokter Verboom in zijn eigen tijdse weergave van de Heidelbergse catechismus juist bij dit onderwerp enkele vragen en antwoorden over kerk en Israël heeft toegevoegd. Zomaar gedaan, aan de catechismus iets toegevoegd. We zijn in Christus voorgoed verbonden aan Israël. In Christus. Dat is heel bazaal. Want laten we even verderop lezen, 1 Korinthe 1 vers 9.
God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere.
De kerk wordt de gemeenschap van Gods Zoon, Jezus Christus genoemd. En geregeld wordt u en jij hier op zondag ook aangesproken als gemeente van onze Heere Jezus Christus. En gemeente, dat wil zeggen gemeenschap. De gemeente Dordrecht is de gemeenschap van mensen die in een bepaald gebied wonen. Ze delen dezelfde woonplaats. De gemeente van Christus bestaat uit mensen die dezelfde redder delen. Een juiste kijk op de kerk kun je dan ook alleen hebben als je de kerk ziet in het licht van de redding die Jezus heeft gebracht. Laten we een andere brief van Paulus tussendoor bekijken, namelijk de brief aan de Efeziërs, iets verderop, Efeziërs 4 vers 1 tot 6.
Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen in u allen is.
En één woord spreekt uit deze tekst. Dat woord één. één lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Als er een felle discussie is over hoe je kerk moet zijn, dan zijn we blijkbaar stiekem weer die donkere gymzaal, die donkere wereld ingekropen. En dan is er maar één weg terug. Terug naar de basis. Terug naar de nooduitgang. Want alleen daar is echte eenheid. Paulus leert ons dat in die brief aan de gemeente te Korinthe. Want Korinthe was een plaats in Griekenland en daar ontstond een van de eerste christelijke gemeenten. En er is behoorlijk wat aan de hand daar. Je kunt wel stellen dat daar behoorlijk afbreuk gedaan werd aan wat werkelijk gemeente zijn inhoudt. Paulus valt dan ook in het begin van zijn brief aan die gemeente direct met de deur in huis. Na de inleidende groet die we net hebben gelezen en na een woord van dank, stelt hij meteen de groepsvorming binnen de gemeente aan de orde in 1 Korinthe 1 vers 10. En hij verwijst daarbij naar wat hij heeft gehoord over de meningsverschillen in de gemeente. Iedereen roept maar wat. De een zegt, ik ben van Paulus, de ander, ik van Apollos, en weer een ander, ik ben van Kefas. Er zijn zelfs die tegen anderen roepen, en ik ben van Christus. Waarbij zij zelfs Christus tot een groepsleider van een bepaalde groep maken. Paulus laat meteen merken dat hij weet wat er speelt. En toch gaat hij verrassend genoeg en niet meteen verder op in. Zo kun je zeggen, dat doet hij pas veel later in hoofdstuk 12. Dan pakt hij dat onderwerp van die verdeeldheid weer op. Maar dat allereerste stuk van die brief, die eerste hoofdstukken, dan stipt hij het maar heel kort hier in het begin aan. En vervolgens gaat hij meteen hun aandacht richten op iets wezenlijks. En hij richt hun aandacht op de nooduitgang. Het kruis van Christus. Terug daar naartoe. Waarom doet Paulus dat? Waarom begint hij over het kruis? Is dat nu het eerste onderwerp om te sprake te brengen nadat hij gewezen heeft op die groepsvorming? De kruisjes zeggen, dat doet nu toch niet meer te zaken? Zeker wel, dat doet zeker te zaken. Voordat Paulus verder op die groepsvorming kan ingaan, moet hij hen doen inzien wie Christus is en met name als de gekruisigde. De Korintiërs hebben in woord en daad geen goede kijk op de kerk, omdat ze geen goede kijk op Jezus hebben. Ze hebben geen oog voor Jezus als de gekruisigde. Ze zijn de betekenis van het kruis kwijtgeraakt. En dat kan zomaar gebeuren. De problemen in de gemeente kan alleen werkelijk ingegaan worden vanuit die boodschap van de redding die Jezus heeft gebracht. Laten we lezen van 1 Korinthe 1, versen 22 tot hoofdstuk 2, vers 3.
Ik heb het niet. Wat zei je?
1 Korinthe 1 vanaf vers 22. Ja, daar links. Tot 2 vers 3.
Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij prediken echter Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. en het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven.
Paulus' preken hebben één thema, de gekruisigde Jezus. En dat sluit aan bij wat we de vorige keer hebben gehoord over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest stelt Jezus centraal. En bij monden van Paulus getuigt de Heilige Geest over Jezus die gekruisigd is. Waarom zo'n nadruk op dat Jezus gekruisigd is? We zouden zeggen, hij is toch nu opgestaan? Ja, maar de Geest wil dat we niet vergeten dat het de gekruisigde Jezus is die is opgestaan. Het is Jezus die hier op aarde is geweest in dezelfde wereld als wij. Het is Jezus die geleden heeft en zijn kruis op zich heeft genomen. Het is Jezus die God zijn Vader in alles heeft gediend. Het is Jezus die ons het voorbeeld gegeven heeft om hier op aarde hem te volgen. Dienstbaar te zijn aan anderen en ons kruis op te nemen. In Korinthe dreigt de gemeente te ontstaan van patsers die zichzelf centraal stellen. Paulus richt hun blik op de gekruisigde Jezus en stelt: Jezus heeft jullie niet bevrijd om slaaf te worden van je eigen wil en voor jezelf te leven. Jezus heeft jullie bevrijd om hem te dienen en zo anderen te dienen. Kijk maar naar wat hij zelf heeft gedaan. De Heilige Geest geeft aan de gemeente gaven om de ander mee te dienen. Gaven, dus iets wat gegeven is, dat zijn geschenken. En ze worden je gegeven. Paulus noemt ze charismata, genadegaven. Maar die genadegaven moeten wel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. En in Korinthe dreigt dat fout te gaan. En ook vandaag kan dat fout gaan. In Korinthe zijn er mensen die doen alsof ze de Heilige Geest in hun broekzak hebben. De kerk is geen Christians Got Talent. God heeft geen publiek bij elkaar gezet om jouw gaven te gaan beoordelen. Jouw gaven zijn je niet gegeven om applaus, roem en geld mee te winnen. De Heilige Geest geeft geen gaven om jezelf op de voorgrond te zetten. Zoals ooit een collega zei, jouw gaven zijn niet mijn roeping. Maar hij schenkt elk lid gaven voor de ander. Wat als je nou meent geen uitzonderlijke gaven te hebben? Of als je meent dat je helemaal niet bijzonder bent? Wanneer je denkt dat je niets uitzonderlijks hebt of bent? Ga er dan niet krampachtig naar zitten zoeken. Je mag juist met dat gewone. Het gewone dat je hebt en de gewone persoon die je bent, de ander dienen. Dat is jouw genadegave. Onderschat je eigen charisma, hoe gewoon ook, niet. Want hoe kom je erbij dat alleen het charisma de gave van een ander van betekenis zouden zijn? Laten we lezen dat hoofdstuk 12, 1 Korinthe 12, vers 15.
Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam?
Paulus die maakt hier dus gebruik, hebben we dat gehoord, over die verschillende beelden van dat beeld van dat lichaam. Overschat je eigen charisma ook niet aan de andere kant. Hoe uitzonderlijk je gaven ook zijn, hoe kom je erbij dat een gaaf van een andere van minder betekenis zouden zijn? Laten we ook lezen vers 21 en 22 van datzelfde hoofdstuk.
En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.
Dus aan de ene kant wijst Paulus erop, onderschat je eigen gaven niet. De voet kan niet zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? En tegelijkertijd zegt hij ook, overschat je eigen gaven niet. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Juist de minst uitzonderlijke gaven, die het meest over het hoofd gezien worden, kunnen wel eens van het grootste belang zijn. De schijnbaar zwakste leden van het lichaam, houdt Paulus ons voor, zijn juist zeer noodzakelijk. We staan naast elkaar. Kerk zijn, curiaken zijn, van de Here zijn, daar moet je geen oneenigheid over hebben, dat moet je doen. Dat moet je doen met de gaven die de Geest geeft. We hebben vanmiddag gehoord dat er alleen verbinding met elkaar is als we elkaar zien in dat licht van die gekruisigde Jezus. Ik weet dat sommigen hier de gemeentegids doornemen om elke dag voor gemeenteleden te bidden. Binnenkort bladeren sommigen weer door diezelfde gids of door die Zuidoverkerk app om op zoek naar namen voor allerlei functies in de kerk. Maar vandaag krijgen we er allemaal nog een reden bij om eens naar die namen te kijken. Scroll eens door die namen heen. Kijk eens om je heen. En vraag je af, welke plaats heeft die gekruisigde Christus in mijn relatie met hem of met haar? Welke plaats heeft de gekruisigde Christus in mijn relatie met hem of haar? Met welke van je genadegaven kun je hen dienen? Het is toch bijzonder om aan elkaar gegeven te zijn. Je kunt daar niets mee doen. Maar ja, welke genadegave is dat? Maar je kunt er ook mee aan de slag gaan. Ook met degene die je niet kent. Denk nog eens aan die mensen die door die nooduitgang zijn gegaan. Kennen die elkaar allemaal? Ze delen met elkaar dat ze door diezelfde nooduitgang zijn gegaan en nu hebben ze met elkaar te maken. Als we de gekruisigde Jezus niet delen, wat dan wel? En laten we onze blik richten op hem. En hem bidden dat we door zijn ogen naar elkaar en naar anderen kijken. In de wereld om ons heen. Eeuwen geleden werd de vraag gesteld, wat geloof je van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord luidde, de Zoon van God vergadert uit het hele menselijke geslacht een gemeente die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het ware geloof. Hij doet dat door zijn woord en geest. Hij beschermt haar en zorgt voor haar. En van deze kerk mag ik een levend lid zijn en ik zal dat eeuwig blijven. Wat geloof je van het volk Israël? Israël is het volk van Gods verbond. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, maar door het geloof bij Israël ingelijfd. En eenmaal zal heel Israël zalig worden door het geloof in Jezus Christus. Romeinen 11, vers 26. Welke taak heeft de kerk ten aanzien van Israël? Zij getuigt in het gesprek met Israël dat Jezus de beloofde Messias is. Ook bidt de kerk voor Israël. En neemt de houding aan van luisteren, dienen en getuigen. Welke taak heeft de kerk in de wereld? De kerk is in de wereld gezonden om in woord en daad te getuigen dat Jezus Christus de Verlosser is. Ook ons heeft Jezus deze taak van de zending gegeven. Wat versta je onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat alle gelovigen deel hebben aan de gaven van Christus. Ten tweede dat wij die gaven gebruiken voor anderen in de gemeente en voor mensen in nood. En dat we dat vrijwillig en met vreugde doen. We onderstrepen die zin waar staat aan het begin, bij die eerste vraag aan het eind. En van deze kerk mag ik een levend lid zijn en ik zal dat eeuwig blijven. Laten we hem die de Heere is van de kerk bidden dat dat onze belijdenis is. En hem danken voor het werk van de gekruisigde Christus. Want geprezen zij hij. Halleluja. Amen. Laten we zingen van de ware kerk des Heren, gezang 303, de versen 1, 2 en 5. Het is door het werk van de gekruisigde Christus dat we zijn Vader ook onze Vader mogen noemen met heel zijn kerk. Laten we dat ook doen als we samen albiddend zingen, onze Vader die in de hemelen zijt.
Thank you.
Laten we samen ons geloof belijden en aansluitend de Heere prijzen door te zingen. Halleluja, lof zij het Lam die onze zonde op zich nam. We belijden samen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, heeft gehuurden gedaald, recht van dood, op de dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Mogen de wereld ingaan onder de zegen van de Heer. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.